met Elfie Tromp.
Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Tegenover mij zit nog steeds zangeres, actrice en cabaretier Eva Krutse. Ze is een vrouw die eigenlijk alles wel heeft, behalve rust of stilte of tijd. En hoe kun je de dingen nog verwerken als alles altijd maar doorgaat? Die vraag ligt ten grondslag aan haar voorstelling Opslaan Als. En voor het nieuws hebben we het al gehad over haar fascinatie met het brein, met het geheugen. Dat ze eigenlijk echte actrice aan het toneel wilde worden, maar ze was te grappig daarvoor. Je hebt ook een broer die een creatief vak is gaan doen. Die is cameraman geworden.
Ja.
Dat is dan totaal verraad voor je vader.
Twee kinderen die... Ja, dat was ook altijd een grap. We zijn allebei mislukt. Nee. En mijn vader is inmiddels helemaal om, hoor. En steunt hij het heel erg. En zit hij op de eerste rij.
Nou, je komt er ook pas na je 30ste achter dat pensioenopbouw best heel sexy is. Ik had hier laatst een acteur deze week die ook een bouwbedrijf had ernaast.
Oh!
Ja. Heb jij een backup plan?
Als dit
niet lukt? Of de volgende voorstelling breek je ruggenwervels?
Oh, nee. Wat erg. Nee, ik heb geen backup plan, nee. Nee, ik ga hier maar gewoon voor. En als dat niet lukt, dan komt er wel iets anders. Hetzelfde met verzekeringen. Ik hou niet van verzekeringen ook.
Oh nee, ben je niet verzekerd?
Ja, ik ben wel verzekerd, maar ik bedoel, kijk,
verzekerde land.
Ja, zeker. Nou, maar dat vond ik dus, daar heb ik laatst over gelezen. En toen dacht ik, dus je hebt inderdaad mensen die alles verzekeren. Van een fiets tot alle spullen en dingen. En ja, ik weet niet, ik heb dat nooit echt gehad. Ik denk altijd, ja, dan zie ik het dan wel weer. Maar het is wel, ik moet daar op een dag wel over na gaan denken, ja. Want
klinkt toch alsof je aardig in het hier en nu leeft.
Ja, dat dan weer wel, hè?
Dat dan weer wel. Zo slecht gaat het helemaal niet meer.
Working on it.
Je werk wordt ook al cartoonesk genoemd. Je doet veel sound effects erin. Er zit een spionagescène in die erg veel weg heeft van een kinderserie. Deed mij denken aan Cartoon Network.
Oh ja.
Was je een tv-kind?
Ja, zeker.
Wat keek je?
Oh. Ook wel veel van die tekenfilms en zo. Maar, want dat is natuurlijk dat cartoon. Als kind keek meer naar Madelief en zo.
De kwaliteitsdrama-series voor kinderen.
Ja,
Krassen, dat
vond ik
van,
helemaal fantastisch.
Guus Wolkers verfilming van Krassen in het Tafelblad Margriet. Of hoe heet ze nou? Madelief.
Madelief, ja.
Ja, een heel brutaal meisje ook.
Ja. Nee, maar dat cartooneske, ja, ik weet niet zo goed waar ik dat dan. Ik heb ooit een keer een serie gedaan voor school-tv. En toen was ik een soort personage, rekenroos. En ik deed dan allemaal rekenen op locatie en een soort. Zo, met dat soort sounds. En toen kwamen ze erachter dat ik alles wat ik opnam, dat ik alle sound effects die ze eigenlijk eronder wilden gaan leggen, dat ik die altijd al deed terwijl ik aan het praten was. Dus dan deed ik allemaal dat soort geluiden. En daar hebben ze toen ook een bandje voor mij voor gemaakt. Zo van, oké, dit zijn jouw eigen sound effects. Die hebben we allemaal eronder gelegd. Maar dus daar is het eigenlijk ontstaan. Dat deed ik van nature. En eigenlijk toen ik dus cabaret ging maken, toen, ja, ik hoorde ook allemaal soundjes overal onder. En ik ging toen met Jerry Bloem, de vaste muzikant waar ik het al eerder over had. Die is ook een meester in soundjes en underscores. En dus we konden helemaal onze lol op met alles opnemen. En overal dachten ze, hier kunnen we nog. Als je je schoenen weggooit, moeten we een bowlingbaan of. Oh, hier, weet je, altijd op die manier is uiteindelijk zijn al mijn cabaretprogramma's heel veel met sound effects geworden. Ja.
Ik vond het wel ook. Ja, ik ga nog even door op de toekomst van het theater. Want er zaten opvallend veel dertigers in de zaal. Ik zit regelmatig in het theater. En ik vond het heel uitgesproken jong publiek waar ik tussen zat. Dat komt niet vaak voor.
Nee.
Dus ik dacht. Wat is het dat zo aansprekend is voor dat jonge publiek? Is dat die referenties aan de cartoonwereld? Of?
Nou, wat leuk, want ik dat zo vaak is dat niet, hoor. Het is heel moeilijk om dertigers, of zeg maar tussen 25 en 45, naar theater te krijgen.
Ja, die zijn heel druk bezig met drinken.
nou ja, drinken en kinderen krijgen. En ik snap wel waar ze druk mee zijn. Dus, maar dat vind ik soms wel jammer. Want, maar inderdaad, je was in Amsterdam. En daar in de steden is dat dan wel al wat meer. Dat het ook jong publiek is. Waarom het leuk voor hen is, was je vraag, hè?
Ja.
Nou, ik denk dat het ook wel een generatieding zal zijn. Dat veel van de onderwerpen die ik waar ik over vertel, dat ze aanspreekt. Maar ik denk toch ook wel dat het is niet per se voor dertigers gemaakt of zo. Ik vind het ook niet echt een generatievoorstelling van, oh ja, je moet echt 30 zijn om het leuk te vinden. Ik hoor juist ook vaak oudere mensen die het een leuke voorstelling vinden. Maar ja, dat is wel fijn. Ja, dat ze ook nog naar theater komen. De 30 was.
Ja. Je hebt een musicalopleiding gedaan.
Ja.
Ook een opvallende keuze voor iemand die eigenlijk dan serieus theater wilde doen. Ja. En dan nu cabaret gaan doen.
Ja.
Dat
was eigenlijk meer een soort van. Ik was jong dat ik al wist van oké, ik dat wilde gaan doen. En ik was ook jong dat ik weg wilde uit Maastricht. Een soort van, ik had heel snel zoiets van, ik moet naar Amsterdam, want daar is het allemaal, daar gaat het gebeuren. Er was wel internet, maar dat was de websites en zo, dat was nog niet. Ik ging gewoon googlen. En dan was er gewoon, wat vond ik leuk? Zang, dans en acteren. En dan kwam je bij de Kleinkunstacademie, bij Frank Sanders Academie en bij Lucia Martas uit. Nou, bij alle drie heb ik auditie gedaan. Ook bij Lucia Martens, wat eigenlijk meer een dansacademie is. Maar ja, weet ik veel. Ik was gewoon jong meisje uit Limburg. En toen ik daar was, dacht ik al wel, al deze mensen kunnen hun benen in hun nek leggen en ik niet. Ben ik hier op het juiste adres? Maar ik was bij Frank Sanders, had ik auditie gedaan, en bij de Kleinkunstacademie. En ik was bij Frank Sanders al bijna aangenomen. En bij de Kleinkunst was ik al wel door de eerste twee rondes heen. Maar moest ik nog allemaal weekenden doen en dingen. En dan kon ik de Frank Sanders weer niet doen. De laatste audities. Dus toen was het zo van, ja, ik moet nu een keuze maken. Toen dacht ik, nou, dan ga ik naar Frank Sanders. Want dan weet ik in ieder geval dat ik na de zomer gewoon richting Amsterdam kan.
Heb je het ooit overwogen, My Fair Lady?
Een musical? Nee, ja. Nee. Nee, nee, nee. Ik,
maar je gooit het er zo uit. Er zit een jazzstandaard in die je zingt. Een soort heavy metal nummer doe je heel even kort.
Nee. Ja, maar ik vind het wel leuk om het een beetje belachelijk te maken of zo. Maar echt, ik ben niet zo'n fan van musical op een of andere manier. Ik vind het niet zo. Ik weet niet, nieuwe musicals wel, als ze echt nieuw worden geschreven. En maar al die Joop van den Ende, alle tekenfilms en dan daar die musicals. Nee, het is gewoon niet zo mijn ding. Ik vind het niet zo. Ik vind het gewoon niet zo super inspirerend om erheen te gaan en dan zeer zeker niet om erin te staan. En daarbij, ik was echt een maker al op de opleiding, maakte ik mijn eigen voorstellingen. Dus dat was sowieso voor mij niet een optie om echt auditie te gaan doen bij een musical.
Hoe is het cabaretklimaat? Je woont nu al jaren in Amsterdam. Is er veel onderlinge verbondenheid of is het toch meer een soort krabbenmand?
Ik denk dat er wel verbondenheid is. Ik heb een hele goede band met mijn collega's.
Maar je collega's zijn ook je concurrenten natuurlijk.
Ja, dat weet ik niet of dat zo. Ja en nee. Ik denk dat er is altijd genoeg voor iedereen. Dat klinkt heel helzijig. Maar ik geloof daar eigenlijk wel echt in. Ik geloof niet zo in het ellebogenwerk. Ik denk, als je goed bent, doe je gewoon je ding. En dan heb je ook respect voor elkaar. En dan deel je het ook met elkaar.
Nou ja, het is natuurlijk 10 jaar geleden was musical en cabaret waren de twee genres die altijd stevast uitverkocht waren.
Ja.
En dat is nu ook niet meer zo.
Nee.
Er zijn steeds minder podia en steeds minder publiek ook.
Ja.
Maak jij je daar zorgen om?
Nog niet. Nee, niet echt. Maar ja, ik mag dan misschien ook niet zeiken, want dat gaat heel goed. Dus dan is het ook een beetje makkelijk praten. Maar dus ik maak me daar op dit moment geen zorgen om.
Ja, fijn. In de voorstelling heb je het ook over EMDR, een hypnomethode waarbij je nare herinneringen op een minder nare manier opnieuw opslaat. Heb je daar zelf ervaring mee?
Ja. Ja, ik heb dat gedaan, ja.
Ja, hoe, je maakt het belachelijk. Er is een personage die dat...
Ja.
Had jij er baat bij?
Ja, ik had er wel baat bij, ja. Ik vind het ook een fantastische traumaverwerking, EMDR.
Echt waar? Ja. Ik had daar niet na de show dat ik dacht... nou, dit lijkt me nou een goede techniek.
Nee, maar dat hoeft. Het is ook geen reclame. Het ging ook niet zozeer... Over het EMDR, dan is meer het personage wat. Want ze zegt ook, ik ben geen. EMDR wordt vaak gedaan door erkend. Het is heel belangrijk dat het gedaan wordt door een erkend psycholoog. Anders is er kans op hertraumatiseren. Ik moet even erbij vertellen dat ik dat niet ben. Maar ik heb het zelf al meerdere malen gedaan. En dus ze zegt. Het gaat dan meer om het personage wat juist helemaal niks. Met EMDR te maken heeft. Maar wat ergens wel goed bedoeld is. Maar ik vond gewoon het met de hele zaal gaan hertraumatiseren. Dat vond ik leuk. En dan in een angstcentrum terechtkomen. Want dat is uiteindelijk gaat het dan over in een horror op beeld. Dat leek me zo gaaf. Dat mensen echt even denken. Waar ben ik in terecht gekomen? Wat is dit voor engs? En ik dacht van, dat lijkt me dus ideaal. Want dan kan je vanuit dat hertraumatiseren, EMDR... en dan zo daarin gaan.
Mm-hmm. Je vorige voorstelling ging over de druk op twintigers... om het maximaal uit het leven te halen. Ook burn-out als resultaat. Nou, daar heb je net ook al even over gesproken. Is dat iets ook... is dat ook misschien waarom die dertigers naar jouw voorstelling komen... dat ze zich zo herkennen in jouw thematiek?
Weet ik niet. Weet ik niet zo goed. Ik vind het zo leuk dat het nu lijkt alsof er heel veel dertigers altijd naar mijn programma komen.
Nee, het is ook moeilijke vraag, want je kiest natuurlijk niet je publiek.
Nee,
je maakt
ik kies
wat je
niet
wil
je publiek.
Maken.
Ik maak gewoon wat ik wil maken.
En er komen en mensen op af die het leuk vinden.
Ja, en is eigenlijk zijn dat alle leeftijden wel. Dus nee, dat nee, maar de thematiek zal wel... Wat je natuurlijk wel vaak hoort is dat... omdat het ook een tijdsgeest... en zeker dit ging volgens mij over mijn eerste programma Bank Zitten... over het letterlijk van aan de kant zitten of meedoen in de hysterie van op het veld eigenlijk. En daar waren wel veel referenties aan. Dus dat je dus in die twintiger jaren. En dan was het voor veel mensen, ook die wat ouder waren, weer juist leuk om te zien van oh, dat is nu die generatie die dan zich daar mee bezig is, daar druk over maakt. En maar dat was dan vaak één onderdeel van het hele programma, waarin ook weer andere dingen. Ja. Aan het woord kwamen.
Nu is hersenwetenschap een redelijk hot topic. Wij zijn ons brein is een mega bestseller. Heb je die gelezen?
Nee. Nee.
Die dan weer niet.
Nee. Nee, stom hè.
Is dit het ook het enige wat we hebben? Onze hersenen? Of is er meer tussen hemel en aard?
Ja, wat een existentiële, lastige vraag. Ik denk dat... ik hoop dat er meer is. En ik geloof wel in een soort van energie. Maar ik vrees...
En wat bedoel je met een soort energie?
Ja, wat bedoel ik daarmee?
Geloof je in reïncarnatie?
Nee.
Oké, dus die energie kunnen we eraf schrappen?
Ja.
Die is er
niet. Nee, ja, nee, misschien, ik weet het ook niet. Nee, misschien moet ik helemaal geen...
groter plan?
Nee, ook niet. Nee, ook niet. Daarom, weet je, ik kan er meteen zeggen dat ik er te weinig vanaf weet en te weinig mee bezig ben om er echt iets zinnigs over te zeggen. Ik weet niet zo goed of ik geloof. Ik zou zo graag willen dat er meer zou zijn.
Je bent katholiek opgevoed, toch?
Ja.
Ja. Was dat all out met dopen en ceremonies?
Ja.
Ja, heb je het?
Ja, ja. Kijk, opa en oma waren echt all out. En dan zo papa en mama waren, nou ja, niet echt meer. En wij dan zo voor de familie. En ik ben wel gedoopt en ik heb wel communie. En ik moet ook zeggen dat daar ging eigenlijk mijn tweede programma ook wel deels over. Over het geloof en het gemeenschapsgevoel. En ook mijn liefde daarvoor. Ik hou dus wel heel erg van de rituelen. En van het gevoel van samen. En dat je voor elkaar ook een beetje voor elkaar zorgt. En dat je... Dat vind ik eigenlijk allemaal heel mooi aan een geloof. En aan een gemeenschap eigenlijk.
Ja.
En dat vind ik, dat kan ik ook echt wel missen of zo. Wanneer in het leven soms.
Wanneer ben je geloof in God verloren?
Nou, eigenlijk een paar jaar nadat mijn moeder overleed. Want ik geloof, was nooit zo heel praktiserend of dat ik heel erg geloofde. Maar het was wel, ik geloofde wel heilig dat ik dat er een hemel was waar mijn moeder naartoe ging. En toen ik wat ouder werd in mijn puberteit, zeg maar, en erachter kwam van ho, wacht eens even, wat is mij eigenlijk verteld? En toen werd ik heel sceptisch. En toen ging ik er ook juist heel erg tegen afzetten. Want toen dacht ik, ja, wow, er is mij iets beloofd. Maar waarschijnlijk is het helemaal niet waar. En toen ontstond meer een beetje de woede. Zo van, dat bestaat dus ook een kans dat ik haar dus echt nooit meer zie. En dat duurde wel lang om daar zo overheen te komen of zo. En dat maakt ook dat geloof zo ongeloofwaardig. En belangrijk. Ook belangrijk. Want het is niet zo van, je gelooft of je gelooft niet. Of ja, misschien is het er of misschien is het er niet. Nee, als je wel of niet weer je moeder gaat zien, dan is dat heel belangrijk. Dus daarvoor was het voor mij ook heel belangrijk. Van, dat bestaat niet. Dat is dus niet. Dus, punt of zo.
Was een speciale... Herinner je nog een moment? We hebben het heel veel over herinneringen. Dat je dacht, wacht, maar God bestaat niet. Of dit is allemaal bedacht. Of was dat meer een soort voortschrijdend inzicht of angst?
Ja, het was meer een soort van... Je wil natuurlijk ook zo graag geloven. Mijn moeder, toen ik 9 was, werd mijn moeder al ziek. En dan ga je al een proces in van afscheid. En dan grijp je gewoon alles aan om dat uit te stellen. En dus ik ging toen juist heel erg wel geloven. En ja, op een gegeven moment dan... Ik weet niet, dan geef je het op. Of dan komt de realiteit om de hoek kijken. Of dan ben je oud genoeg om... Ja, dan kom je er gewoon achter dat het ook misschien wel niet zo kan zijn. En als dat eenmaal er is en je die confrontatie aangaat, dan... Ja, toen was het redelijk snel klaar met de fabel.
Ja.
Met het fabeltje, in ieder geval het fabeltje van de hemel en mijn moeder opnieuw zien. Dat. Ja.
Ik ben zelf ook katholiek opgevoed. En voor mij was God, die altijd meekeek, eigenlijk mijn eerste publiek.
Oh ja?
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja,
ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar was het voor dat niet eng dan? Je had altijd zoiets van, hij kijkt altijd mee. Voelde je dan niet in je puberteit of zo?
Heel veel schaamte natuurlijk.
Heel veel schaamte, ja.
Schuldgevoel.
Ja.
Maar ook, wat ben ik nu saai? Ik moet me entertainen.
Oh ja?
Ja.
Dat is dan wel mooi, toch? Dat heeft toch...
Ja, hij lachte nooit hard genoeg. Dus ik wist nooit of dat hij nou echt leuk vond wat ik uitspookte.
Doodeng dat ze uit de hemel zo... uit de hemel zou komen. Oh, ja.
Ja. Je zegt dat je die verbondenheid van de katholieke kerk mist. Was het dan ook dat jullie elke zondag gingen naar de kerk?
Nee, dat niet.
Alleen met kerst?
Met kerst en met Pasen en soms wel eens zo met je oma. Als je oma op je ging passen, zo van, gaan we mee naar de kerk. Niet echt...
Nee, je noemt in eerdere voorstelling ook muziekfestivals, de Nieuwe Kerk.
Mm-hmm.
Heb je dat zelf meegemaakt?
Ja, ik vond dat wel een rake vergelijking of zo. Het was eigenlijk, als je het zo naast elkaar legt, van hè, de pastoor met het evangelie en de DJ met de muziek. Tegenover de DJ met de muziek. En de kaders van de kerk, de muren van de kerk en de hekken van het festivalterrein. Het eigenlijk eventjes in zo'n wereld stappen waarin je één bent, waarin je allemaal dat bandje om hebt en even besluit om alleen maar daar te zijn met elkaar. En je hebt ervoor gekozen om daar te zijn. En dat gemeenschapsgevoel, dat vond ik wel een vergelijking met een soort nieuw geloof bijna.
Voel je jezelf ook veel een buitenstaander? Je bent ook een Maastrichtenaar in Amsterdam. Een musical opgeleide podiumkunstenaar die cabarets gaan doen.
Ja, ik heb dat wel heel, heel lang zo gevoeld, ja. Ik heb me eigenlijk altijd wel een buitenstaander gevoeld. En op een of andere manier was ik ook iedere keer weer... Echt, als je het nu alweer zo opnoemt, maar iedere keer was ik weer op een punt dat ik dacht van, hier ben ik weer een soort van... Pas ik er eigenlijk niet helemaal bij, alsof ik het opzocht of zo. Maar ik op een gegeven moment heb ik er ook wel mijn kracht van gemaakt of zo, dat je omdat je er niet bij hoort of zo, dat geeft je ook wel weer, ja, je moet ook overleven of zo, en vanuit het overleven komt dan ook wel weer ook wel echt de wil om het dus anders te doen of om door te zetten of zo.
Ja.
En dat is nu wel minder. Er was op een gegeven moment wel een punt dat ik voelde van, hey, volgens mij mag ik een beetje meedoen of zo.
Is dat dan leeftijd of is dat dan gewoon omdat je daadwerkelijk een publiek hebt en zalen uitverkoopt en mensen lachen? Of
ja, het was voor mij een beetje toen. Het was eigenlijk na mijn eerste programma. Toen met Amsterdams Kleinkunstfestival, toen won ik de publieksprijs. Toen had ik al een beetje zo van, zie je, ik kan echt wel iets of zo. En toen mijn eerste programma goed werd ontvangen en daarna mijn tweede programma ook. Toen begon ik opeens zo'n beetje te voelen van, oh, oké, volgens mij mag ik wel een beetje meedoen of zo.
Kan ik dit, mag
volgens
ik
mij,
dit?
Volgens mij kan ik dit en mag ik dit. Maar eigenlijk denk je nog steeds voortdurend ook. Maar wacht, dadelijk komen ze erachter. Het ontzettende cliché, maar het is gewoon zo dat het toch allemaal niet zo is. En dan, dat hangt er wel altijd een beetje boven. En dat heb ik nog steeds. Dat is zo'n een intrieke, diepgewortelde angst van niet goed genoeg zijn.
Nee. Is dat een stem waar je mee in gesprek gaat? Of is dat iets wat je negeert? Of waar je boos op wordt? Of?
Inmiddels wel iets waar ik bijna in mee gesprek ga. Ja. Waarbij ik gewoon kan zeggen. En dan ook, ik denk dat wat mij heel erg helpt is om de dingen wat gewoon te accepteren. Dus als ik bijvoorbeeld de dingen voel opkomen van angst of van, ja, denk me niet dat je iets voorstelt. Of ik gewoon even denk, oké, je mag er even zijn. En ik luister er even naar. En het klinkt schizofreen dit. Maar in ieder geval proberen te accepteren dat er ook allemaal bij hoort. Net zoals je ook wel eens in de spiegel kijkt en denkt, je bent de shit. Dat is ook dat is ook niet waar. Net zoals het niet waar is dat je in de spiegel kijkt en denkt, je stelt niks voor.
Ik denk dat dat ook een misvatting is. Misschien wel in onze opvoeding dat je altijd gelukkig moet zijn of alleen maar blij.
Ja, natuurlijk.
Neerslachtige gevoelens er net zo goed bij horen en een plek hebben
absoluut.
In het leven. En woede ook.
Ja, absoluut.
Ik word altijd heel kwaad van mensen die zeggen dat je niet boos zou mogen zijn. Dan word ik kwaad.
Nee, maar echt, het zijn natuurlijk al die sociale regels die we onszelf hebben. Niet onszelf, dat wordt ons aangeleerd. Maar dat hebben we wel ooit bedacht, met z'n allen. Maar en dat is inderdaad, dat ongemak, dat willen we niet. We willen niet dat er ongemak is. En inderdaad, emoties als woede en pijn en verdriet en angst, dat is gewoon, nou, dat mag er niet zijn. Terwijl ik denk inderdaad dat hoe meer het er mag zijn, hoe makkelijker het wordt om er mee om te gaan ook. En hoe korter het ook duurt. Het schijnt dat een emotie sowieso maar 90 seconden duurt als je hem zou laten gaan. Dus als je nu verdriet voelt, dan, vaak als je voelt van, oh, ik krijg een brok in mijn keel of ik word verdrietig, dan in eerste instantie denk je altijd wegdrukken. Ik ga niet janken nu of ik heb er geen zin om dit te voelen. Terwijl het schijnt dat als je hem gewoon dan even zo pakken, zeg maar, 90 seconden en dan is het voorbij.
Echt waar?
Ja.
Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik ben soms hele dagen verdrietig of, nou ja, kwaad of.
Ja, maar laat je het dan echt toe of ben je dan een beetje er tegen aan het verzetten, waardoor je dan dus een hele dag verdrietig bent?
Ja, daar ga ik niet over nadenken. Volgende keer dat het me overkomt, dan, dan denk ik aan je. Ja, interessant. We hadden het net al over muziekfestivals. In de voorstellingen gaat het ook over je liefdesverdriet. En doe je van alles om je ex te vergeten. Je swipet jezelf een SOA. Je gaat op reis om jezelf te vinden. Je koopt spullen om je goed te voelen. Allerlei vinkjes konden door mij gezet worden bij mijn eigen ervaringen bij verbroken relaties. Maar heb je ook echt al dat cliché gedrag doorlopen?
Nou, dat is grappig, want dit gaat natuurlijk heel erg daarover. Over het niet willen voelen van bepaalde emoties en ongemak. En soms is het zo heftig. Zoals bijvoorbeeld bij dat liefdesverdriet. Wat ik ook in mijn programma zeg van, weet je wel, ik dacht, ik heb wel verhetere vuren gestaan in mijn leven. Ik bedoel, ik heb mijn moeder verloren. Dan liefst die ga ik gewoon even, die ga ik even pakken. Maar nee, je bent gewoon. Ik lag er echt vanaf. En toen kwam ik wel. Ja, ik verviel wel in heel veel clichés. Ja, dat ik. Je gaat ook toch wel verdoven. En ik merkte toch dat als ik iets ging kopen, dat ik me. Ja, dat gaf gewoon een lekker gevoel. En ik dacht ook, ja, ik vond mezelf ook momenten zo zielig dat ik ook dacht. Oh, heerlijk, dan ik gun mezelf dit.
Wat is het domste dat je hebt gekocht?
het domste dat ik heb gekocht? Oh, ik kan even zo niks bedenken. Ik heb zoveel domme dingen gekocht. Maar ik weet nog, maar wat ik op een gegeven moment mezelf had aangeleerd, dat was wel, dit klinkt echt zo dom, maar dan ging ik bijvoorbeeld naar de HEMA of naar de IKEA of naar de Xenos, of in ieder geval een winkel, waarbij ik dacht, ik koop dan nu maar in ieder geval dingen zoals kaarsen of beddengoed. Want dat is dan handig. En dan is het niet zo zonde. Want het gaat eigenlijk alleen maar om het gevoel van iets. Van jezelf belonen met iets, want je voelt je ellendig. Dus toen dacht ik, ja, dan
koop ik gewoon praktische spullen.
Praktische spullen, want dan ga ik er ook nog echt iets mee doen. In plaats van, weet ik veel, een of ander hip leren jasje. Waarvan je na een week alweer denkt. In wat voor staat van zijn was ik toen?
Ik draag dat leren jasje nog steeds met heel veel plezier, dankjewel. er zit een redelijk weergaloze dronkenmansscène ook in de voorstelling. Ben je zelf een flinke innemer?
Nee. Maar ik denk dat als al mijn vrienden nu luisteren, ze denken van wel. Nee, ik kan wel goed. Ik kan wel een lekker drankje drinken, ja. Maar ik moet zeggen, ik ben een stuk rustiger geworden.
En drugs?
Op zijn tijd.
Ja, want
vind ik wel lekker, ja.
Als je de kerken en de festivals als één kan zien, dan denk ik, dan moeten er wel geestverruimende middelen bij.
Nou, dat hoeft niet per se. Ik ben geen groot gebruiker, maar ik vind het wel heel leuk om dat af en toe te doen. Bijvoorbeeld ecstasy vind ik wel iets wat vind ik echt geestverruimend. En vind ik ook. Ik weet niet dat. Als ik dat één keer in zoveel maanden doe, dan. Ik ben dat trouwens pas 3 jaar geleden heb ik dat pas ontdekt. Veel te laat. Nee. Maar als ik dat één keer in de zoveel maanden doe, dan. Ja, ik vind dat wel geestverruimend.
Dat heeft wel een enorme impact ook op je geheugen. En op je herinneringen.
Ja? Hoe bedoel je?
Nou, dat je de wereld heel anders ervaart. Als je dat neemt.
Ja. Veel intenser. Ik vind het juist heel verruimend. En geestverruimend, want het, dat is er dus. Hè. Dus alles is gewoon, alles staat op scherp. Maar ik kan nog weken daarna bijna dat gevoel terughalen. Dus als ik me nu echt zou concentreren en er helemaal in zou gaan, dan kan je weer. En ik vond dat gewoon zo'n, zeker de eerste ervaring, dat je voor het eerst zo je huid voelt. En ja, ik vond dat meesterlijk.
Bijna spirituele ervaring.
Ja.
Ja. In de voorstelling heb je het ook over je angst om je voor te planten.
Ja.
Want je zegt, bijna de lamme leidt de blinde. Mensen geven altijd de trauma's door aan hun kinderen. Ja. Nooit de perfecte.
Ja, ik zeg ook letterlijk van als ik zie wat ik nu al loop te projecteren en af te reageren op de mensen om me heen en op mijn publiek. Dan lijkt het me beter als ik me niet ga voortplanten. Dat is ook wel, vind ik ook wel een angst. En ik vind dat ook wel pittig. Dat je gewoon. Dan moet je opeens zo aan zo'n klein wezen gaan vertellen hoe het leven in elkaar zit, terwijl je zelf nog zo geen idee hebt. Wat? Zo jammer dat we niet op ons 70ste nog vruchtbaar zijn. Want volgens mij is dat echt de leeftijd dat je gewoon. Dat je echt een beetje snapt hoe de wereld in elkaar zit.
Ja. Wat zou je wel mee willen geven?
Liefde.
Dat vind ik een heel mooi besluitend woord.
Heel veel liefde.
En hopelijk heel veel mooie voorstellingen tot je 70ste. Ja. Je kunt natuurlijk altijd adopteren.
Ja, dat kan ook altijd nog.
Ja. Mag ik je bedanken voor het komen naar de studio. En heel veel succes met het spelen van de voorstelling. Opslaan Als speelt nog, nou ja, overal.
Overal, bijna, ja.
Bijna, dus kijk vooral. Eva Kritsen, dank je wel.
Dank je.